Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verliet. Toenmalig premier Boris Johnson deed de Britten grote beloftes. Het VK wachtte een mooiere toekomst buiten dan binnen de Unie. Correspondent Annemarie Kas zocht uit: wat is er van dit hoopvolle toekomstperspectief terechtgekomen?
At last, we've got rid of them.
We are now a free and independent country once again.
And we're going to thrive. Everybody here is going to benefit from coming out.
In a long, hard fight, but we got there in the end. We got Boris in, and that was just amazing.
Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten. Voor het eerst in de geschiedenis stapte een lidstaat uit die Europese gemeenschap. Een unieke gebeurtenis. En aan de vooravond van die uittreding gaf toenmalig premier Boris Johnson een toespraak over de glorieuze toekomst die het Verenigd Koninkrijk te wachten stond.
Tonight we are leaving the European Union. The most important thing to say tonight is that this is not an end, but a beginning. We've taken back the tools of self-government. Now is the time to use those tools to unleash the full potential of this brilliant country and to make better the lives of everyone in every corner of our United Kingdom.
En die avond, om 11 uur Britse tijd, zou dat moment dan plaatsvinden? Zou het zover zijn? En overal in het land telde men die laatste seconde van het lidmaatschap van de EU af. Maar nu, als je de balans opmaakt 3 jaar later, is er eigenlijk van die perspectieven, van die beloften die de Brexiteers hadden in de campagne voor dat referendum, waarin de bevolking had besloten tot die uittreding. Dat was in juni 2016, dat is inmiddels bijna 7 jaar geleden. Ja, is daar maar weinig van ingelost. En is het zelfs zo dat een kleine meerderheid van de Britten inmiddels spijt heeft van die Brexit en denkt dat het verkeerde besluit is geweest. Dus zij kijken om zich heen, ze zien hoe de Britse samenleving er nu voor staat en ze vragen zich af, wat is er terechtgekomen van die beloftes rond de Brexit?
Annemarie, ik hoor een hoop mooie woorden over de Brexit, maar wat hielden die beloftes eigenlijk in destijds?
Ja, precies. Er zijn heel veel mooie woorden gevallen over de voordelen van de uitreding. En dat is eigenlijk vanaf de campagne voor dat referendum in 2016 tot en met 3 jaar geleden die Brexit doorgegaan. Ik denk dat er 3 grote beloftes zijn die nu ook nog relevant zijn en die belangrijk zijn om te noemen.
3 grote beloftes. Nou, laten we ze alle 3 eens even afgaan. Wat was de eerste?
Degene die heel erg is blijven hangen is de belofte over de gezondheidszorg, de NHS, de landelijke gezondheidsdienst hier. Boris Johnson destijds reed in die campagnetijd in een felrode bus het land door.
Good afternoon, everybody. Good afternoon. Now this is a once in a lifetime chance for us to take back control of this country. Can you hear me at the back?
In grote letters op die rode campagnebus stond dat er 350 miljoen pond per week naar Brussel ging.
We can take back control of 350 million pounds a week.
Bijna 400 miljoen euro aan Brussel overmaakte aan de Europese Unie. En dat ze dat geld zouden besparen door uittreding. En dat dan naar de gezondheidszorg bijvoorbeeld kon gaan.
Yeah. And spend on our priorities here in this country, including on the National Health Service. We can take back control.
Ja, dat klinkt als een flink bedrag, 350 miljoen pond per week. Is dat ook werkelijk bovenop de begroting terechtgekomen na de Brexit?
Ten eerste klopt dat bedrag niet, die 350 miljoen. Dat is het bruto bedrag. Dus zij hebben de subsidies die het Verenigd Koninkrijk terugkreeg uit Brussel niet van dat bedrag afgetrokken. En dat was ongeveer 100 miljoen pond. Dus dan heb je al een hele andere rekensom. Zij wisten dat overigens. Hè. Zij wisten dat dat bedrag niet klopte. Maar zij vonden het een mooi hoog bedrag en ze wilden daar stemming mee maken en aandacht mee trekken. En dat is heel erg goed gelukt.
En het pijnlijke is volgens mij ook nog dat er gezegd werd van alles wat we dan besparen vanuit Brussel, dat zullen we investeren in die National Health Service. Maar daar gaat het ook niet helemaal lekker mee op dit moment. Hè. Is het geld daar überhaupt terechtgekomen?
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Hè. Zo'n geldstroom is lastig te traceren door de overheidsbegrotingen heen. Maar je hebt helemaal gelijk. Het feit is dat juist die NHS nu met allerlei problemen kampt. Zij hebben personeelstekorten, er zijn lange wachtlijsten voor patiënten. Er zijn massale stakingen van het zorgpersoneel afgelopen week en ook komende weken weer. Netto is er niet minder geld naar de NHS gegaan. Dus er gaat net als in Nederland steeds meer geld eigenlijk naar de gezondheidszorg. De coronacrisis kwam er natuurlijk ook overheen. Die heeft ook veel geld gekost. Maar je kunt in elk geval vaststellen dat de NHS in de praktijk niet heeft geprofiteerd van de Brexit. En dat bedrag zeker niet ronduit naar het budget van de gezondheidszorg is gegaan.
Nou, dat is dus een belofte die niet is ingelost. We hebben er drie. Wat was de tweede?
Dat ging over de Britse economie die volgens de Brexiteers zou kunnen profiteren van een positie buiten de Europese Unie en buiten de afspraken van de Unie. Hè. De Europese Unie heeft heel veel afspraken over handel met derde landen, zoals dat heet. En het Verenigd Koninkrijk zou buiten die Unie zijn eigen handelsverdragen kunnen vormgeven. Dus bijvoorbeeld met de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland. En die verdragen zouden de Britse bedrijven extra handel, winst op gaan leveren, waardoor het VK weer zou floreren buiten de EU.
If we vote to leave, we can take control of our trade negotiations and seal those deals more quickly.
And if we burst out of the shackles of Brussels, we would be able to begin immediately with those long neglected free trade opportunities. Maybe some
point down the line. Ja, dus ze konden op eigen voorwaarden handelsdeals sluiten met al die andere landen. Zijn die er ook gekomen, die handelsverdragen?
Deels wel. In juni 2021 presenteerde Liz Truss, zij was toen minister van Handel, in een video met hele spannende muziek dat zij inderdaad afspraken had weten te maken met Australië.
We have a deal. We've secured a £14 billion free trade agreement with Australia. This shows what we can do as an independent trading nation, having our own trade policy, reaching out, outward facing around the world, and it shows what the Conservative government is doing to build our economy, to grow jobs and build back better.
Later dat jaar in de herfst maakten ze vergelijkbare afspraken met Nieuw-Zeeland. Alleen met de Verenigde Staten is het nog niet gelukt om een handelsakkoord af te sluiten. En dat is wel veelzeggend, want de VS zijn veel relevanter voor de Britse economie dan Australië of Nieuw-Zeeland. Er wordt veel meer handel gedreven tussen het VK en de VS. Na de Europese Unie zijn de Verenigde Staten de grootste handelspartner van het VK. In september 2021 had Johnson wel een ontmoeting met president Biden. Maar ja, toen werd wel duidelijk dat afspraken er voorlopig niet in zitten. Na veel aandringen van een verslaggever zei president Biden dat ze ermee bezig waren.
We're going to talk about trade a little bit today, and we're going to have to work that through.
Dus ze hebben een deal met Australië en met Nieuw-Zeeland. Hebben ze eigenlijk ook een beetje goede afspraken met de Europese Unie weten te maken toen ze daar uitstapten qua handel?
Dat zijn hele magere afspraken. Dat is de deal die eind 2020 is gesloten, vlak voor kerst. Het punt daarvan is, er zijn geen tarieven of quota. Dus handel is vrij. Dat is de basisafspraak. Maar daarbovenop is bijna geen voordeel. Dus er is veel papierwerk. Import en export is moeilijk. Het zijn geen vriendelijke afspraken voor het bedrijfsleven, om het zo te zeggen.
Ja, en als je dan een beetje de balans opmaakt, heeft die ruimte die het Verenigd Koninkrijk dan heeft gekregen na die Brexit om zelf die handelsdeals te sluiten, heeft dat nou ook echt die belofte van een betere economie waar weten te maken?
Als je kijkt naar het aantal afspraken dat is gesloten met andere landen, valt dat tegen. Ook als je kijkt naar die afspraken met Australië en Nieuw-Zeeland. Ja, als je het welwillend bekijkt, kun je zeggen, het is misschien nog wat vroeg om daar conclusies over te trekken. Aan de andere kant is er veel kritiek geweest op die deal. Dat die onder te grote druk gesloten is. Liz Truss wilde vooral laten zien dat het Verenigd Koninkrijk tot afspraken kon komen met andere landen. Ze zou daarbij te veel hebben weggegeven, waardoor Britse boeren, denk vooral aan vleesexport, voedselexport, dat die niet profiteren, terwijl de Australische en Nieuw-Zeelandse boeren dat andersom wel doen. Dus gemengde conclusies, zou ik zeggen.
Ja, is het eigenlijk überhaupt wel mogelijk om dat effect van Brexit economisch gezien helemaal te isoleren? Ik bedoel, er is zoveel gebeurd de afgelopen jaren. We hebben corona gehad, de inflatie is gierend hoog, we hebben die oorlog in Oekraïne. Hoe meet je dat überhaupt?
Dat is heel moeilijk te zeggen, zeker in het begin. Precies wat je zegt, in dat eerste jaar na de uittreding zaten we midden in die coronacrisis. Dus dat maakt het heel lastig om de gevolgen van de Brexit los te analyseren, om dat los te knippen van die economische schade van die crisis. Maar inmiddels zie je, net als in andere landen, dat ook de economie in het Verenigd Koninkrijk zich van die pandemie herstelt. Dat die hele grote dip die je ook in de grafieken zag, die is voorbij, net als in andere landen. Dus je kunt nu vaststellen dat de economische groei in het Verenigd Koninkrijk achterblijft ten opzichte van vergelijkbare economieën. Het OBR, dat is het Britse Centraal Planbureau, zij schatten in dat op de lange termijn het Verenigd Koninkrijk zo'n 4% aan economische groei inlevert als gevolg van de Brexit. Sommige onderzoeken zitten daar iets boven, die schatten dat percentage iets hoger. Anderen schatten de impact net iets lager. Maar overal wijzen die onderzoeken erop dat de economie er inderdaad op is achteruit gegaan door de uittreding.
Oké, dus economisch heeft het ze niet gebracht wat ze gehoopt en beloofd hadden. Dan hebben we nog een laatste belofte. Welke was dat?
Ja, dat was misschien wel de belangrijkste zelfs. Of in elk geval degene die het meeste leefde onder de Britten in de tijd van de campagne voor het referendum. En dat was dat door de Brexit het Verenigd Koninkrijk beter in staat zou zijn om de migratie aan banden te leggen. Dat het onafhankelijk van Brussel zou kunnen gaan vaststellen wie het land binnen kon komen.
We will be able to control our own borders. The truth is, we can't properly control immigration unless we leave the EU.
We will once again have an enormously greater control over our borders.
You have an Australian style.
Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar is deze belofte dan wel waargemaakt?
Ik durf het ook bijna niet te zeggen, maar nee. De afgelopen jaren, zeker afgelopen jaar 2022, zie je dat de immigratie niet is afgenomen, maar is toegenomen. Ik moet wel zeggen, de immigratie uit de Europese Unie is afgenomen. Dus in die zin heeft de Brexit wel effect gehad. Maar netto zijn er meer mensen naar het VK gekomen dan dat er zijn weggegaan. Ik moet wel ook zeggen, ook hier, het was vorig jaar een bijzonder jaar. Een deel van die stijging komt door vluchtelingen uit Oekraïne, Hongkong, waar China steeds repressiever is gaan optreden. En waar het VK heel ruimhartig asielregels voor heeft opgesteld. Maar dan nog zie je dat ongeveer een kwart van de stijging van de immigratie bestaat uit mensen die hier op een werkvisum zijn gekomen. Dus je ziet daar wel degelijk ook een effect van de Brexit. Dat de arbeiders die nodig zijn hier om banen te doen waar Britten eigenlijk niet op zitten te wachten, vaak laaggeschoold werk, seizoensarbeid, typisch werk dat anders waarschijnlijk door Oost-Europeanen was gedaan. Dat die bedrijven de gaten vullen met arbeiders uit niet-EU-landen.
Hey, en Annemarie, is er dan helemaal niks overgebleven zeg maar, van de voordelen die de Britten hoopten te krijgen als ze uit die Europese Unie zouden treden, van die Brexit?
Ja, praktisch valt dat dus misschien tegen, inderdaad. Alleen er staat wel een heel belangrijk symbolisch voordeel, zou ik bijna zeggen, tegenover. En dat is dat het VK weer opereert als zelfstandige, soevereine macht op het wereldtoneel. Vorig jaar zag je meteen na de inval in Oekraïne dat Johnson het voortouw nam. Zij waren een van de eerste landen die wapens stuurden naar Oekraïne om tegen Rusland zich te kunnen verdedigen. En dat hebben heel veel van die Leave-stemmers met goedkeuring bekeken. Ook in de coronacrisis, ander voorbeeld, kun je herinneren dat het VK veel eerder was met vaccineren. Dus dat hier de economie en de samenleving weer eerder open kon dan in de Europese Unie. Omdat zij de vaccins zelf konden regelen in plaats van de inkoop gezamenlijk moesten regelen. Zoals de EU dat had georganiseerd. Maar goed, al met al, de grote beloftes die gemaakt zijn in de campagne, die zijn niet uitgekomen.
Ze hebben hun soevereiniteit dus terug, maar misschien wel een beetje tegen een hoge prijs, zou je kunnen zeggen. Hoe wordt daar nou op gereageerd door mensen in het Verenigd Koninkrijk?
Daar wordt natuurlijk allerlei onderzoek naar gedaan. En peilingbureau YouGov, een bekend peilingbureau hier, deed onderzoek. En daaruit bleek dat 56% nu denkt dat het misschien beter was geweest om in de EU te blijven. Het was altijd al verdeeld. Hè? De samenleving was nooit in hele grote meerderheid voor die Brexit. In 2016 stemde 48% ook voor blijven. Dus die verdeeldheid die is altijd aanwezig geweest in de samenleving. Maar je ziet steeds meer mensen de kant op hellen van hadden we dit besluit wel moeten nemen.
En is dan het niet inlossen van die beloftes ook de reden dat zoveel mensen nu spijt hebben van die Brexit?
Deels wel. Deels is natuurlijk als de werkelijkheid zich anders voltrekt dan jij had gehoopt en dan jou was beloofd, is dat een reden voor teleurstelling. Tegelijk is een andere beweging eigenlijk belangrijker en dat is de verjonging van het electoraat hier. De ouderen waren in 2016 overwegend voor de Brexit en heel langzaam, maar zeker overlijdt natuurlijk het oudere deel van de bevolking. En zijn er nu, bijna 7 jaar na het referendum, weer jongeren bijgekomen die zij zien hoe verweven de wereld is. En erkennen het belang van internationale samenwerking veel meer dan de oudere generatie hier.
En inmiddels is dus iets meer dan de helft ontevreden over de Brexit. Is er iets van die kentering bij de burgers ook terug te zien in de politiek inmiddels?
Dat gaat vrij langzaam. Zeker bij de conservatieve partij die natuurlijk dat hele proces heeft vormgegeven. Zij hebben zich na 2016, na dat referendum, aan dat Brexit-project gecommitteerd. En om je dan uit het frame eigenlijk te wurmen dat die Brexit het beste was wat het land kon overkomen. Dat is politiek een hele lastige. Daar hebben zij het heel moeilijk mee. Politici van de conservatieve partij kunnen eigenlijk niet toegeven dat er nadelen blijken te zitten aan die Brexit. Maar als je naar de oppositie kijkt, grootste oppositiepartij Labour heeft nu een weg gevonden, heeft een boodschap gevonden. Zij waren ook voor blijven. Zij wilden ook niet dat het VK zou vertrekken. En nu zeggen ze, laten we proberen om een vriendelijker, een constructievere houding met de EU te bewerkstelligen. Dus make Brexit work, zegt Keir Starmer, steeds de leider van de Labour-partij.
That we are not going back to the EU, and that means not going back into the single market or the customs union. But we have to make Brexit work. The deal this government has got us is not working well.
De Brexit is dus een feit en blijft een feit, als ik jou goed begrijp. Het is nu al 3 jaar, maar tegelijkertijd ook pas 3 jaar geleden dat ze uitgetreden zijn. Is er inderdaad nog een kans dat die regering of toekomstige regeringen die beloftes alsnog gaan inlossen, denk jij?
Ik denk dat dat heel krap wordt. Ook als je ziet hoe veelomvattend ze waren, hè, wat een grote beloftes het zijn, denk ik dat het deze conservatieve regering niet meer gaat lukken. Voor volgend jaar zijn ook landelijke verkiezingen voorzien. Ze proberen het zeker wel. Je ziet dat deze huidige regering onder premier Rishi Sunak nog snel duizenden Brusselse regeltjes eruit wil gooien. Ze hebben net een wet aangenomen waardoor 4000 regels en wetten zouden vervallen. Dus ze proberen echt nog wel te leveren op dat Brexit-dossier. Maar de grote belofte waarmaken, ik denk eerlijk gezegd dat het daar voor die verkiezingen te laat voor is. Je ziet dat Labour zich warm loopt om te gaan regeren. Zij hebben heel erg de instelling om een soort reset eigenlijk met de verhoudingen met de Europese Unie te maken. En sinds het referendum zijn die eigenlijk niet meer genormaliseerd. Dus dat is altijd gespannen geweest. Dus zo'n herstart, misschien is dat wel het hoogst haalbare.
Dankjewel Annemarie.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Nina van Hattem, Liz Doutzenberg en Jeppe van Kesteren. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.